Namens de kerkraad zijn we voor u de volgende afkondigingen. Zondag 19 mei hoopt in beide diensten u voor te gaan. Uw eigen predikant, dominee G.A. van der Brink, om 10:00 en om 16:30. Om te voorzien in de komende vacature van kerkvoogd heeft de kerkraad het volgende tweetal opgesteld. Broeder J.G. de Kool, Michelangelo straat 180 te Rotterdam. En broeder J.C. Lokersus, stadhoudersweg 140A te Rotterdam. Op de ledenvergadering van komende donderdag 16 juni zal de verkiezing plaatsvinden. De aanvang is om 8:00. Mocht u verhinderd zijn, meldt u zich dan af bij de scriba, ouderling Roosendaal. Zaterdag 18 juni is er om 7:00 gebedskring in de consistorie. En na deze dienst is bij de uitgang de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. Tevens wijzen we u op het uitje naar de Binnenmaas van 25 juni, waarvoor u straks een uitnodiging ontvangt. Voor alle data geldt Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen naar Psalm 62, vers 1 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En ook het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer. Dus 1 en 5 van Psalm 62. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we op Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Dus Psalm 65 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De tweede brief, hoofdstuk 12, de eerste 10 versen. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij Gods woord te roemen. Is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af. Opdat niemand van mij denken boven hetgene ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zal verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou. opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in de bekende versen 7 tot en met 9a. 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 9a. Ik lees de tekst nog een keer. Daar staat, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zal verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Getrouwe Heer in de hemel. U bent een hoorder der gebeden. U neigt het oor tot hen die op uw bijstand wachten. En daaraan mogen wij vrijmoedigheid ontlenen op deze middag, om ootmoedig tot u te treden. Zoals Psalm 65 ook zong. Allerlei geslachten, ook de geslachten in 2016, hier in de gemeente. Heere, geef ons die ootmoed die nodig is om tot u te gaan. De eerbied in ons hart, besef dat u God bent en wij mensen. Dat u heilig bent en wij onheilig. Dat u eeuwig bent en wij vergankelijk. Broos, zwak. Heere, wat is het een wonder dat u dan een hoorder bent van het gebed van zulke mensen. Mensen die niet naar u vragen. Mensen die u niet zoeken. Mensen die ten diepste vijand zijn. U vraagt naar ze. U zoekt ze. U roept ze. U wilt in gemeenschap treden. U geeft uw zoon voor zulken, voor vijanden. U hebt hem gegeven tot in de dood. En u bent het, Heere, die ons ook deze middag uw vriendschap biedt. En niet wil handelen met ons naar wat wij verdiend hebben. O Heere, geef dat het in ons hart mag zingen. Wat een wonder. Gode zij dank voor die onuitsprekelijke gaven. Voor uw genade. Heere, daar gaat het om in de dienst. Ook deze middag. De genade van u voor schuldigen. Dank u wel, Heere, dat u ons bij elkaar brengt als gemeente. Samen wellicht met gasten, jongeren, ouderen, kleine kinderen. Heere, we hebben allemaal datzelfde nodig. We bidden u voor die kleinste kinderen in de kerk, Heere. Als de preek niet gemakkelijk zal zijn. Voor hen. Maar mag het woord dan in bijzonder voor hun ouders bestemd zijn. Dat die ouders die genade mogen ontvangen. En daaruit mogen leven. En met alle liefde van hun hart tot u en voor hun kinderen. Zo hun kinderen des te meer mogen opvoeden. Tot eer van u. Mogen meenemen naar die fontein die overvloeiend is. Voor de grootste der zondaars. Voor kinderen ook. Voor ouderen. Wie we ook zijn. Heren, we willen nadenken over die woorden van Paulus. Die zo diep zijn over die doorn in zijn vlees. Dat moeilijke wat hij had. Waar hij onder gebukt ging. En u weet het, Heren, dat ze ook hier zitten. Mensen met een doorn in hun vlees. Met iets in hun leven wat ze meedragen, wat ze meegemaakt hebben, wat ze voelen, wat hen bezighoudt, wat hen neerdrukt. Wat elke dag levensgroot aanwezig is. Wat hun leven bepaalt. Hun staan in dit leven. Heren, zorgen, pijn, verdriet. Dingen die ons aangedaan zijn. Een geaardheid waar we mee te maken hebben. Verslavende macht. Een ziekte. Zorgen in het gezin. In ons huwelijk. Of bij hen van wie we zoveel houden. Waar we ons zo mee verbonden weten. En het drukt die ander neer. Maar ons des te meer. Als ouders. Als kinderen, als broers en zussen. Heren, wilt u geven dat zoals het voor Paulus was en werd, dat hij aan uw genade genoeg had. Dat ook mag gelden voor diegene hier in de kerk, voor ons allen. En wilt u ons daarin ook oefenen, Heren. In het genoeg hebben aan uw genade. Spreek, Heren. En werk het uit in onze harten. We bidden u voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen, Heren. Vanwege ouderdom of ziekte. Of wellicht zijn er andere problemen of zorgen. Weest u ze nabij. We bidden voor diegenen die verpleegd worden. In de verpleeghuizen of thuis. Voor diegenen die niet naar de kerk konden komen omdat ze de oppas hadden op de kleinste kinderen van de gemeente. Heere, zegent u ze allen, maakt u het goed met uw genade, met uw nabijheid. We bidden u, Heere, voor dominee van de Brink. Zegen hem in het ambtelijke werk dat hij hier mag doen. Dat hij rijk mag uitdelen van die schatten van u. Van de genadeschatten. De gemeente jaloers mag maken. Hongerig en dorstig. Ach, Heren, dat is het werk van uw geest. Helemaal. Maar wilt u hem daarvoor gebruiken? Geef hem liefde tot u en liefde tot de gemeente. Sterk en zegen hem en allen om hem heen die hem lief zijn. We bidden voor de kerkraad, de broeders diakenen, ouderlingen. Zegent u ze in de bearbeiding van de gemeente en ook daarbuiten. Heer, het geldt ons allen dat u ons een taak schenkt om uw naam te dragen, om uw naam groot te maken. Overal waar we zijn, waar we wonen, waar we werken, om zout het zout te zijn. O Heere, wilt u zelf ons dan maar daarvoor gebruiken. En dat we daar ook biddend mee om mogen gaan. Heere, gedenkt u de kerken, het kerkverband, alle andere kerken. Ook hier in Rotterdam breidt uw koninkrijk uit. Heere, zegent u daartoe het werk ook van zending en hulpverlening. Hulpverlening die gebaseerd is op de christelijke liefde en gefundeerd is op het woord van u. Het zendingswerk, Heere, dichtbij en ver weg. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u de ogen openen, Heren, voor die genade die verschenen is in de Heere Jezus Christus? En wilt u vrede geven, Heren, Er is zoveel onvrede en er is onveiligheid. Ook deze week hebben we het gehoord over aanslagen in Tel Aviv. Heere, geef die vrede, die shalom, die er in u is, waar de engelen van zongen, toen Christus geboren werd. We bidden voor alle christenen die vervolgd worden, Heere, ver weg, dichtbij. O, ontfermt u zich, sterkt u ze. Zij die gemarteld worden, die in de gevangenkampen hun werk moeten doen. Als er gezinnen uiteengeslagen zijn. Als kinderen nog steeds vermist zijn omdat ze in de greep, in de houtgreep van terreurbewegingen zich bevinden. Meisjes moeten werken als slavin, als seksslavin. En o, ontfermt u zich, Heere. Denk aan uw kinderen. Geef Heere dat ook zij het mogen ervaren. En als we het bidden, dan weten we dat het voor de mensen al mogelijk is, maar dat u het zo kunt geven en dat u het ook doet, Heere, dat zij genoeg mogen hebben aan uw genade. Heere, we bidden nu voor ons land en volk, voor onze overheid, hier in de gemeente, maar ook landelijk, de provincie. We bidden nu voor de christelijke politici, Heere, gezegend u hen, de taak die u hen hebt gegeven. Geef wijsheid en voorzichtigheid. En geef dat het woord van u ook daar nog als een zout mag werken. Zo bidden we van u, Heere, of uw koninkrijk mag komen. Of uw wil mag geschieden. En dat die wil ook geschieden mag. Dat wij vanavond en vanmiddag de Zoon mogen aanschouwen. In hem mogen geloven. En het leven mogen ontvangen in zijn naam. Heere, om ons kunt u het niet doen. Maar doe het omwille van de Heere Jezus alleen. Uit genade. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heere. De eerste collecte voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde voor het onderhoud. We gaan zingen op Psalm 77. Het vierde vers. Dag toe God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En ook het zesde vers. Zou God zijn genaam vergeten. Nooit meer van ontferming weten. 4 en 6 van Psalm 77. Na de preek zingen we uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Gemeente, we hebben samen gezongen. O hoorder der gebed. De Heere hoort het gebed. De Heere verhoort het gebed. De Heere Jezus zegt immers in de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. En wij leren het onze kinderen al heel jong. Opent uw mond, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat staat er ontzettend veel in de Bijbel over het feit dat God het gebed hoort en verhoort. Dat is iets wat zeker is. En in de catechismus staat dat we hebben vast de grond dat hij ons gebed zeker wil verhoren zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. En ons gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik zulks van hem begeer. En dan dat ik in mijn hart gevoel. Dan zegt iemand, dat is de theorie en zo zeggen we het en zo leren we het. En ja, dat lees ik dan ook in de Bijbel. Maar dan de praktijk. Het gaat in mijn leven zo anders. Ik bid, maar ik ontvang niet. Hoe zit dat dan? Terwijl ik het wel nodig heb. Nodig voor mijn geestelijk leven, nodig om te functioneren. En terwijl ik ervan overtuigd ben dat het tot eer van God is, als ik dat toch ontvang waar ik om vraag. In de Bijbel vind je heel veel mensen. Veel mensen die worstelen met het uitblijven van de verhoring van het gebed. Een van die mensen is Paulus. We willen vanmiddag naar zijn gebedsonderwijs luisteren. Onder het thema het onverhoorde gebed van Paulus. En we zetten of een vraagteken achter het thema. Het onverhoorde gebed van Paulus. Of we moeten oneven tussen haakjes zetten. Is het nou wel verhoord of niet verhoord? We letten op drie dingen. Het kruis dat hij draagt. En die doorn in zijn vlees. De weg die hij gaat. Hij bidt driemaal gebeden. En de kracht die hij krijgt. De genade van de Heer. Mijn genade is u genoeg. En dat volgen we. Gewoon de lijn van de tekst. Dus het onverhoorde gebed van Paulus. Het kruis dat hij draagt. De weg die hij gaat. En de kracht die hij krijgt. Gemeente, voor ons ligt de tweede Korinthebrief. We gaan niet heel uitgebreid in op de omstandigheid waaronder die brief geschreven is. Daar zou je een preek op zich over kunnen houden. Ook over het feit dat er in die gemeente in Korinthe een gemeente is ontstaan. In die stad, goddeloze stad, een havenstad. Waar er heel veel verleidingen waren en heel veel afgodendienst en waar de wereld trok aan de mensen. Het is een wonder, heel eenvoudig, bewerkt door de prediking van het evangelie. Daardoor was die kerk daar ontstaan. Eén ding moeten we wel even uitlichten en dat is het feit dat Paulus verdacht gemaakt wordt in de gemeente. Er zijn mensen, tegenstanders, die ook preken daar in Korinthe en die roemen in allerlei bijzondere dingen die ze hebben meegemaakt. Ze scheppen erover op, over zichzelf. En ze maken Paulus een beetje belachelijk. Paulus? Ja, wat hij schrijft, dat is wel gewichtig, zijn brieven. Maar als je hem ziet, zijn lichamelijke aanwezigheid is slap en verachtelijk. Dat zal je maar gezegd worden. En daar gaat Paulus nou op in, noodgedwongen. Hij gaat ook roemen, alleen wel op een heel andere manier dan zijn tegenstanders. Paulus gaat roemen in zijn zwakheid. Oh ja, hij zou ook wel kunnen roemen en zouden kunnen opscheppen over allerlei bijzondere dingen die hij heeft meegemaakt. Want hij heeft bijzondere dingen meegemaakt, oh ja zeker. Maar hij beseft heel goed dat niemand daar wat aan heeft als hij daarover begint. Hij schaamt zich er zelfs voor om dat te schrijven, om dat neer te schrijven, noodgedwongen. En dan doet hij het in de derde persoon. Ik ken een mens in Christus. Zijn eigen naam noemt hij niet. Hij heeft een bijzondere ervaring gehad, opgetrokken tot in de derde hemel, bij God zelf. Maar roemen, pochen, opscheppen, nee. Hij kan het niet, hij wil het niet. Waarom niet? Want God heeft hem een scherpe doorn in zijn vlees gegeven. Opdat ik me niet zal verheffen, zegt hij erbij. Ja, wat is dat? Doorn in Paulus vlees. Ja, er is heel veel over nagedacht. Er zijn mensen die zeggen, ja, Paulus die heeft een innerlijk verdriet in zijn leven. De een zegt, ja, verdriet over Israël. Hij zou zelf wel van God gescheiden willen zijn omwille van zijn volk. Denk aan Romeinen 9 tot en met 11. Een ander zegt, het is een bepaalde zonde die hem tart, die hem dwars zit, een boezemzonde, waartegen hij moest strijden. Calvijn die ziet daar totaal niks in, maar iemand als McShane die oppert dat wel weer. Het kan zijn dat zijn zondige verleden hem achtervolgt. Hij heeft immers de gemeente Gods vervolgd. Paulus, blazende dreiging en moord. Wat heeft hij niet gedaan allemaal? Wat kun je verdriet hebben van dingen die je vroeger gedaan hebt? Er zijn ook uitleggers die zeggen, ja, dat heeft te maken met zijn tegenstanders, met die dwaalleraars daar in de gemeente. In de Bijbel worden vijanden wel vaker vergeleken met doornen. In Numeri 33, vers 55 bijvoorbeeld. Als Israël de inwoners van Kanaan niet uitroeit, dan zullen die inwoners die de Israëlieten verleiden tot zonde, dan zullen die inwoners, die Kanaanieten, tot doornen worden in hun vlees, in hun ogen zelfs. Ze zullen je benauwen in het land waar je woont, die doornen. Nou, van een doorn in je oog kun je veel last hebben. Letterlijk. Er hoeft maar iets in je oog te zitten of je oog gaat tranen. Je kan niet verder lopen. Eerst moet het eruit. Maar zeker ook figuurlijk een doorn. Mensen die tegen je zijn. Die over je lasteren. Die je dwars zitten. Die je willen verleiden tot zonde. Kan ook. Anderen die menen, ja, die doorn in het vlees bij Paulus, dat wijst op een lichamelijke aandoening. Een oogziekte volgens sommigen. Terugdenken aan dat verblindende licht dat Paulus zag toen hij op weg was naar Damascus. Hij zou wel blind geworden zijn of zoiets. De Galaten, zo staat er in de Bijbel, die willen zelfs hun ogen wel uitgraven voor Paulus. Galaten 4 vers 15. En in diezelfde brief, Galaten 6 vers 11, daar schrijft Paulus dat hij een brief heeft geschreven, een grote brief heeft geschreven. En daar staat er letterlijk met grote letters heeft geschreven. Kijk, zeggen dan die uitleggers van ja, Paulus die moest met grote letters schrijven, omdat hij het anders niet kon lezen. Nou, wat is het lastig voor een apostel als je niet goed kan kijken. Een lichamelijke aandoening, oogziek, of migraine, zeggen sommigen. Een spraakgebrek. Volgens de tegenstander is hij immer slecht in woorden. En zijn reden is verachtelijk. Niet om aan te horen. In 2 Korinthe 10 vers 10 en 11 vers 6 staat dat. Een doorn in het vlees, een hindernis voor en in het spreken. Gemeente, we moeten zeggen dat wij het niet weten. Misschien dat zijn lezers er wel wisten in Korinthe. Maar wij niet. Het doet er ook niet toe. Het hindert Paulus. Het hindert Paulus ongelooflijk, zo ervaart hij. Hij gaat eronder gebukt. Hoe hij eraan komt. Ja. Doornen en... Wanneer zijn de doornen gekomen in de wereld? Doornen en distels na de zondeval. Adam en Eva die kenden in het paradijs geen doornen. Ook geen doornen in hun vlees. En nu zijn ze er wel. En daar ligt een stuk schuld achter. Een stuk gezamenlijke schuld. En tegelijk, ja, hoe komt hij eraan? Ja, God heeft die doorn nodig gevonden voor Paulus. Ook dat. God gebruikt een gevolg van onze zonde in het leven van zijn kind. Paulus. Heel duidelijk wijst daar die uitdrukking op, is mij gegeven. Die passieve vorm, die wijst in de Bijbel bijna altijd op het feit dat God daarachter zit. God heeft hem die doorn gegeven. En tegelijk, de duivel is er ook als de kippen bij. Paulus ervaart er ook in een engel van de Satan. Gegeven door God die doorn, maar hij ervaart er een engel van Satan in. Die met vuisten slaat, met vuisten op zijn gezicht slaat. Vandaar dat sommigen denken aan aan hoofdpijn, pijnlijke kwaal. De Heer Jezus werd ook geslagen in zijn gezicht. Ook met vuisten. Daar zat Satan ook achter. Satan. Wat een gemeenerik is hij toch. Maar ondanks dat gemene doel dat Satan heeft, slaan met zijn vuisten, Paulus treiteren. God heeft een positief doel met die doorn. Opdat Paulus zich niet zou verheffen. Niet hoogmoedig zou worden met al dat bijzondere wat hij heeft meegemaakt. En met alle zegen die hij heeft gekregen op zijn werk. Satan gebruikt die doorn om te slaan. God om Paulus te leren, om hem te beproeven, om hem klein te maken. Het gevaar van hoogmoed is groot. Ja, de zonde erg. Het staat niet voor niks twee keer in vers 7. Twee keer. Aan het begin, opdat ik mij niet zou verheffen. En aan het eind van dat vers. Er zijn weinig dingen die God meer raadt dan een hoogmoed. Hoogmoed. Deze zes haat de Heere. Ja, zeven zijn zijn ziel een gruwel, zegt Spreuken 6. Hoge ogen. En daarom geeft hij zijn kind een voortdurende last die niet weggaat. En waardoor Paulus voortdurend zwak blijft, laag bij de grond. Ja, dat was Paulus. Doorn in zijn vlees. Maar gemeente, doornen zijn er vandaag nog. En welke bij Paulus was, dat weten we niet. Maar des te meer worden wij aangespoord om onze doorn nou vanmiddag maar in te vullen. Tijdens het luisteren. Doorn als gevolg van onze gezamenlijke zonde. En dan is er geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Hoewel die ene doorn meer kan steken dan die andere. Misschien is er wel iemand in de kerk die gebukt gaat onder een beperking. En jij ervaart dat je anders bent dan anderen. Gehandicapt, zeggen sommigen zelfs. Anders begaafd. Maar het is voor jou een doorn in je vlees. Moeilijk om je om te gaan. En anderen van jouw leeftijd die trouwen, maar jij, het is je wel eens gezegd, nee, dat is voor jou niet weggelegd. Maar je verlangt er wel naar. Een toorn in je vlees. Een ander leidt aan een erge ziekte. Langzaam maar zeker takel je af. Je lichaam, je hersenen, je onthoudt de dingen niet meer zo, je wordt vergeetachtig. En een ander reageert soms zo vreemd, je eigen man. Je eigen vrouw. Wat kun je daar gebukt onder gaan? Een doorn. Je zou zo graag die ideale moeder willen zijn. Die ideale vader. Maar je hebt een doorn in je vlees. Zwak. Depressief. Somber. Je kunt je daar niet achter verschuilen. Maar je wil dat ook niet. Maar je lijdt eronder. Er zijn zorgen in het gezin. Een doorn in het vlees. Dingen uit het verleden die jij gedaan hebt, die kun jij niet meer goed maken. Niet meer ongedaan maken. En je hebt er nog dagelijks last van. Je droomt er soms over. Een levenslang schuldgevoel. Zondige gedachten. Vreselijk, als op de muur geprojecteerd zouden worden. Je zou emigreren naar Australië. Helse verzoekingen soms. Er zijn er die godslasterlijke gedachten in hun hoofd hebben, vloekgedachten. Ze komen er maar niet vanaf. Een doorn in je vlees dat jij je als jongen voelt aangetrokken tot andere jongens. En als meisje kijk je meer naar andere meisjes dan naar jongens. En misschien is er wel iemand daar het huwelijk mee ingegaan en u staat ermee op en u gaat ermee naar bed. En misschien weet uw man het niet eens en uw vrouw. Maar het is voor u een voortdurende last, een doorn in het vlees. Kinderloosheid, ziekte, psychische moeite, eenzaamheid. En waarom gaat de weg zo in mijn leven? En waarom hebben al mijn vrienden al verkering en zijn ze al getrouwd met vriendinnen en ik nog niet? En waarom gaan ze in dat gezin al allemaal zo fijn met elkaar om en in die familie en bij ons? Daar gaan ze allemaal nog naar de kerk. Wat hebben we verkeerd gedaan? En u vult het maar in. Verder. U zit met die doorn die niet genoemd is. Ja, waarom is die doorn er? Paulus wist het. Omdat die klein zou blijven zwak, opdat Gods kracht openbaar zou komen en God alleen de eer zou ontvangen. Paulus schrijft ergens anders dat hij verdrukt werd, opdat die anderen zou kunnen troosten in hun verdrukking. Ook dat kan een doel zijn. Misschien weet u het ook wel waarom u een doorn hebt. Weet u het een heel klein beetje. En hebt u heel soms ook de zegen daarvan ervaren. Maar misschien zijn er ook en misschien zijn dat wel de meesten die het niet weten. Een doorn. Jawel, het moet meewerken ten goede. Oh ja. En het is opdat ik leer vertrouwen op de Heer. Jawel. En het gaat erom dat zijn beeld in mij gezien wordt. Ook dat, jawel. En het leven hier, dat is maar zo'n stukje vergeleken met de eeuwigheid. Jawel, het zal allemaal waar zijn. Maar waarom heb ik het en waarom heeft die ander het niet? Die ander die soms zo gemakkelijk met een bijbeltekst met alle goede bedoelingen, jawel hoor, naar me toe kan komen. Maar toch, ik word daar niet mee geholpen. Wat moeten wij ermee, gemeente? Het is niet anders. De een heeft dit, de ander heeft dat. Ja, de een krijgt veel en de ander weinig. Sla je maar doorheen. Nee, Paulus deed dat niet. Breng het bij God. Dat is het eerste. Het is gebedstof voor Paulus geworden. Daar gaat het vooral om in dit gedeelte. Die doorn, ja, dat is niet zo belangrijk. Natuurlijk, die is wel levensgroot aanwezig. Maar het gaat erom, wat doet Paulus er nou mee? Dat is het tweede, de weg die hij gaat. We lezen in vers 8, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, omdat hij van mij zou wijken. Paulus brengt zijn doorn bij de Heer en vraagt, Heere, zou u die doorn nog weg willen nemen? Het is niet helemaal duidelijk, gemeente, of het wijken nou wijst op die doorn of op Satan. Het woord wijken heeft een persoonlijke klank en we kennen de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus werd verzocht door Satan en dan staat er, toen week de Satan van hem. Volgens vers 8 is die doorn echter het onderwerp en moet het woord hierover in vers 9 ook daarna verwijzen. In ieder geval, Paulus, hij bidt. Nou, dat doet een mens niet uit zichzelf, gemeente. Ook niet als er nood komt in zijn leven. Ook niet als er doornen zijn in zijn leven. Een mens gaat eerder vloeken. Of een mens die neemt het aan een kille berusting. Of hij wordt radeloos, panisch van angst als hij bedenkt dat hij eens moet sterven en als hij dichterbij komt. Paulus bidt. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. Onderweg naar Damascus, toen hij verscheen. Toen de Heer Jezus aan hem verscheen. Toen ging hij bidden. Misschien weten de kinderen wel wat het allereerste echte gebed van Paulus was. En later dan lees je in de rechterstraat, dat de Heer Jezus tegen Ananias zegt, dat Paulus in de rechterstraat is in Damascus, want zie, hij bidt. Maar het allereerste gebed van Paulus, dat was toen hij op zijn knieën lag voor de Heer Jezus. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat doen zal? Paulus bidt. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Paulus is blijven bidden. En ook zijn doorn en zijn vlees heeft hij bij de Heere gebracht. Bij de Heere Jezus, de verhoogde Heere Jezus, die ten hemel gevaren is, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die de machten onder zijn voeten, ook de satanische machten onder zijn voeten onderworpen heeft. Gebeden de Heere. Zou de Heere geen raad weten? Met die doorn, met dat moeilijke wat er is. Hij die maar hoefde te spreken en het was er. Eén woord was voldoende. Gebeden, 3 keer. Dan kan een bepaalde volheid aanduiden, gemeente 3, getal van de volheid. Vaak gebeden. En toch staat gewoon 3 keer. Het kan best zijn dat het letterlijk 3 keer was. 3 keer gebeden. Op die momenten dat het hem zo zwaar werd, dat het zo drukte. En zoals je in 2 Korinthe 11, vers 25 ook zegt dat hij 3 keer met roeden is gegezeld. Nou, dat was waarschijnlijk ook gewoon 3 keer, letterlijk. Heel goed mogelijk dat Paulus het gedaan heeft gebeden in navolging van zijn grote meester, de Heere Jezus Christus, die ook 3 keer gebeden heeft in Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat deze doorn, deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Paulus bad. Niet 1 keer, niet 2 keer, nee. Hij hield aan. Dat is ook iets bijbels. Aanhouden in het gebed. Strijden in de gebeden. De gemeente in Handelingen stond een voortdurend gebed op tot God. Vol hart in het gebed. En dat mogen we dan doen. Hè? In navolging van Paulus. Met die doorn in ons vlees. Met dat wat er in ons leven is. Breng het bij de Heere. Help me toch, Heere. Verlos me ervan. Dat mag. Steeds weer opnieuw. Na die eerste keer, de Heere weet het al. Natuurlijk, hij weet het al voordat ik bid. En nadat ik het bij de Heere neergelegd heb, dan mag dat al rust geven. Hij weet ervan, het ligt bij hem. En tegelijk het geloofsleven, dat wordt geoefend en dat oefent zichzelf door steeds weer opnieuw de dingen bij de Heere neer te leggen. Aanhouden, het is ook iets wat de Heere van ons vraagt. Om ons zo te leren, uw wil geschieden. Om ons te verenigen met de wil van de Heere. Daarom bad de Heere Jezus ook 3 keer. Meerdere keren. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd in hetgeen hij geleden heeft. 3 maal gebeden. En dan ga je dan met die door. En misschien is er wel iemand die zegt, dominee, ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik heb het niet geteld, maar het is wellicht meer dan 100 keer of 1000 keer dat ik gebeden heb. Heer, neem het toch weg. Hoe moet het nou verder? Moet ik echt mijn leven lang hiermee worstelen? Moet ik echt hiermee door? En dan is dat moment dat je je hart bij de Heere mocht uitstorten. En dat je verlichting ervoer met de volgende dag. En misschien een paar uur later is het er weer. En dan drukt het weer op je. Het vliegt je weer aan. Heere, u bent toch almachtig. Zoveel mensen werden door u bevrijd toen u rondwandelde op aarde. U genas allen die kwalijk gesteld werden. Hopeloze gevallen, ze waren er niet voor u. En u bent toch nog steeds dezelfde, Heere. Toch, de doorn blijft. En misschien is er wel iemand in de kerk die het wel eens gedacht heeft. Ja, zal ik niet eens naar zo'n gebedsgenezer gaan? Zo'n dienst, weet je wel. Wie weet? En Paulus dan? Paulus. De apostel die overvloediger heeft gearbeid dan alle andere apostelen. Paulus. Ja, die ook gaven had. Gebedsgaven. Wat dacht u? En in de gemeente van Korinthe, daar hadden ze ook gaven. Er was geen enkele gemeente die zo overvloedig was aan geestelijke gaven. Ook gebedsgaven aan Korinthe. Werd hij geholpen? Werd hij genezen? Laten we eens kijken. We lezen in vers 9. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. God heeft zijn gebed beantwoord. Jawel. Hoe? Ja, dat weten we niet. Door een visioen of een buitengewone openbaring. Ja, dat zou kunnen. Misschien wel mediterend met het woord van de Heere tijdens de stille tijd. Ja, dat zou kunnen. Of door een preek van Timotheus, dat zijn hart geraakt werd, ook dat kan. Of misschien wel door een gesprek met een gelovige zuster uit een van de gemeenten, met Priscilla bijvoorbeeld. Dat kan. Zo werkt de Heer ook, zo maakt de Heer ook dingen duidelijk. In ieder geval, Paulus wist het. Ja, het is van de Heer, het is het antwoord. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Eenmalig antwoord. Paulus heeft 3 keer gebeden, maar de Heer heeft 1 keer geantwoord. En het ene antwoord, dat brengt Paulus ertoe om niet verder te bidden. Niet nog een keer, een 4e keer te gaan. Heer, neem die doorn toch weg. Die doorn wordt niet weggenomen. Die doorn moet blijven zitten. En die engel van de Satan, die zal dus blijven slaan, blijven meppen met zijn vuisten. En dat kruis, dat is zo moeilijk in zijn leven. Paulus, jij hebt dit blijkbaar nodig. Hoe jij dat ook ervaart, zo is het. God trekt dus een grens, hè, voor het gebed van Paulus. Daar kan, gemeente, stop maar met bidden. We lezen daar vaker in de Bijbel dat de Heer een grens trekt, dat de Heer een nee zegt op een bepaald gebed. Denk aan Mozes. Mozes, die wil toch zo graag het land Kanaan binnengaan. En dan zegt de Heer op de deur tegen Mozes van: Mozes, stop met bidden. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. Je mag het land niet binnen. God werd zelfs toornig op Mozes. Je mag het land wel zien uit de verte, maar niet binnengaan. Denk aan Elia. Elia die ook bad. Dat was een beetje een vreemd gebed, maar misschien dat sommigen nu dat wel kennen, dat gebed. Heere, neem mij maar weg. Neem mij maar weg. Laat me maar sterven. Werd niet verhoord. Elia, sta op. Eet, je moet op pad. David. Hij zocht de Heer voor zijn zoontje dat op sterven lag. Maar het kind stierf wel. En Jeremia, hij krijgt tot 3 keer te horen van de Heer. Tot 3 keer toe. Jeremia, je moet niet meer bidden voor dit volk. Stop met bidden voor die mensen. Al stond Mozes voor me samen met Samuel. Mozes, u weet wel, die voorbidder. Die tegen de Heer zei van: ja, delg mij maar uit uw boek. Als u uw volk maar inschrijft. Als u niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken, Heere. Mozes de bidder. En Samuel, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltoog. Ja, dat zijn echt van die grote bidders, als je ze zo wil noemen, in het koninkrijk van God. Nou zegt de Heere tegen Jeremia, al stonden ze allebei nog met gevouwen handen, ik zal niet horen. Jeremia 15 vers 1. Daar heeft het trouwens te maken met de zonde waaraan het volk vasthield. En waar niet mee gebroken werd. Dat kan dus ook, hè, dat God je gebed niet hoort. Omdat jij niet wil breken met die ene zonde. Omdat je er achteraan blijft lopen. Kijk, het maakt verschil of de zonde achter jou aanloopt. Tegen wil en dank en dat je er niet van afkomt. Of dat jij achter de zonde aanloopt. Nou, zo was het in Israël. En dan zegt God, dan hoor ik niet. Maar hier is het anders. De alwijze God zet een streep voor Paulus, bid maar niet meer. Zonder dat er een bijzondere zonde aan de orde is. Dat kan. Dus, bid en u zal gegeven worden, jawel. Je mag alle geestelijke en lichamelijke nooddruk bij de Heer neerleggen. Maar er kan een moment komen dat de Heer jou, u duidelijk maakt van: stop maar met bidden. Bid er maar niet meer om. Om dit. Hè? Om dit. We moeten altijd blijven bidden natuurlijk. Maar niet om wegneming van die door. En dat kunnen we niet invullen voor een andere gemeente. Dat is het werk van de Heere zelf. En dat je worstelt met die doorn in je vlees. En dat je bidt, Heere, verlos me toch van. En dat de Heere duidelijk maakt, ik doe het niet. En je hoort wel van mensen, het meest bekende voorbeeld is dat misschien wel van mensen die ernstig ziek zijn en die te horen krijgen van de dokter dat er niets meer aan te doen is. Dat ze niet meer bidden om genezing. Niet meer bidden om zo'n wonder. Maar dat ze bidden om het wonder van de aanvaarding. Heere, mag ik nou u verheerlijken in mijn ziek zijn. Dit is de weg, wandel in dezelfde. En hoe de Heere dat nou laat weten, daar is hij vrij in. En door het woord, door een preek. De deur die dicht gaat, waar je al worstelend voor ligt, Heere, doe hem toch open. Het gebed, waarop de Heere vrede wil geven in het hart. Waarop je moet zeggen en wil zeggen, nou laat ik het rusten. Ik aanvaard die door naar het Gods handen. Ja, en dan, hoe zit het nou met die haakjes om het woordje on? En met het vraagteken, het onverhoorde gebed van Paulus. Paulus, is jouw gebed nou verhoord? Wat denkt u? Hoe ervaar je dat? Hoor je wat Paulus zegt? Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Paulus, ik neem die door niet weg, maar hier is wel mijn genade voor jou. Ja, waar is die genade dan? Nou, in mij, zegt de Heer. Het is immers des vaders welbehagen geweest dat in mij al de volheid van genade wonen zou. Mijn genade. Genoeg. Is het voor jou genoeg, Paulus? Kun je het daarmee doen? Met mijn vergevende liefde, met de hulpen, met de kracht van mijn geest, met het schuilen onder de schaduw van mijn vleugels. Mijn genade. Die genade had Paulus al gekregen, al eerder. Maar de Heer Jezus, die wees hem dus op iets wat hij al gekregen had in het verleden. God had zijn zoon al in Paulus geopenbaard. Maar die genade is ook voor vandaag genoeg. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Gemeente, zijn woorden die je moet graveren in de handpalm van je hand. Mijn genade is u genoeg. Heeft hij daar geen last meer van zijn doorn? Oh jawel, jawel. Maar Gods genade. De genade van de Heer Jezus Christus. Die was er. En die was zoveel rijker dan verlossing van die doorn alleen. Maar genade om te leven. Genade om het kruis te dragen. Genade om te sterven. Zou Paulus daarna dan echt nooit meer gebeden hebben? Om wegneming van die doorn, nadat hij die brief heeft opgerold en heeft verstuurd naar Korinthe. 3 maal gebeden, zo het staat in de Bijbel. Wat denkt u? Dat weten we natuurlijk niet, hè. Maar het zou best kunnen. Dat nadat hij die brief opgeschreven, en dat er momenten kwamen dat het hem toch weer te veel werd. Heere, die doorn, kan het echt niet. En het antwoord van de Heere, wat zou dat zijn? Zou dat dan niet hetzelfde zijn, mijn genade? Is u genoeg? Iemand schreef, in het kader van het verhoren van het gebed heeft God altijd grotere zegeningen klaar liggen. Ook als lijkt dat hij ons gebed niet verhoort. Grote zegeningen. Zegeningen niet in overeenstemming met onze wil, maar met zijn wil. Al kunnen we dat niet begrijpen. En de bekende dominee Martin Lloyd-Jones, hij zegt ergens dat hij dankbaar is dat God veel van zijn gebeden niet verhoord heeft. Of anders verhoord heeft. En daardoor is hij veel meer gezegend geworden. Daardoor kon hij veel meer tot zegen zijn voor anderen. Terugkijkend op zijn leven, omhoogziende. En dan is het toch een rijk geschenk, gemeente, op dat gebed dat voor het oog niet verhoord werd. Dat geeft de Heere altijd, altijd. Een rijk geschenk, ook als lijkt dat het gebed niet wordt verhoord. Denk aan Mozes. Hij mocht het land niet binnen. Spreek er niet meer over, Mozes. En toch, hij mocht het hemelse Kanaan binnengaan. Zeer verre weg het beste, noemt Paulus dat ergens. En later zou Mozes met Elia op de berg ter verheerlijking staan. Bij de Heer Jezus Christus, toch in het land. En Elia, zijn gebed om te sterven, werd niet verhoord. Maar hij kreeg iets veel rijkers van de Heer. Hij mocht niet alleen maar nog tot zegen zijn voor anderen. Maar hij werd later opgenomen met een vurige wagen en met vurige paarden daarvoor. Zonder dat hij hoefde te sterven. Gebed niet verhoord. En toch, hij kreeg iets veel rijkers. David bad voor zijn kind. Het kind stierf. Wat kreeg David? Ja, gemeente, dan moet u die geschiedenis thuis maar eens lezen. Er staat, hij zocht de Heere. Hij zocht de Heere ter wille van het kind. Dat had David maandenlang niet gedaan. De Heere zoeken. Maar nu wel. Dat is ook al eerlijk, als je dat mag doen. Als een doorn je aan de troon der genade verbindt. En later gaat hij de tempel binnen om God te aanbidden. Om daar op die heerlijke woorden te kunnen spreken. Mijn kind zal niet meer tot mij gaan, maar ik zal wel naar hem toe gaan. Woorden tot troost. Ook vandaag voor ouders van jong gestorven kinderen. Niet verhoord het gebed. En toch, er was wel een heerlijke vrucht. De Heere verhoort ons dus niet altijd zoals wij bidden, willen, gemeente. Hij geeft ons niet altijd wat wij bidden, precies. Ook al menen wij dat we het zo nodig hebben, al houden we aan in het geloof. Maar dat betekent niet dat we slecht af zijn bij de Heer. Of dat ons geloof tekort was of gebrekkig. Dat hoor je soms ook nog wel eens. Ja, de Heer geneest je niet van die ziekte. Weet je hoe het komt? Dat komt omdat je niet genoeg geloof hebt. Ah, dat is vreselijk, gemeente, zulke dingen, zulke praat. Al deze voorbeelden uit de Bijbel, die laten ons het tegendeel zien. God verhoort het gebed niet om het geloof, maar uit genade. Ons geloof is altijd gebrekkig en altijd bevlekt. Het gaat om de Heer Jezus, wiens genade genoeg is. En dan komen wij ook niet altijd te weten waarom we die doorn nou ontvangen hebben. En waarom ons gebed nog niet verhoord wordt zoals wij graag zouden willen dat het verhoord werd. Dan mag je de Heer wel om vragen. Heer, wilt u het nou duidelijk maken? Wat is uw bedoeling nou? Biddend, lezend, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Maar de Heer is het niet verplicht om het duidelijk te maken. Sommige dingen worden na deze, ja, duidelijk, na dit leven. Maar van één ding wil de Heer al die bidders wel verzekeren. En dat is dit, mijn genade. Is u genoeg? Hebt u daar genoeg aan, gemeente? Hebt u er genoeg aan de genadige leiding van de Heere Jezus Christus? Hebt u genoeg aan zijn vergevende liefde? Genoeg aan zijn dagelijkse zorg? Zorg die erin kan bestaan. Misschien wel dat het hoofd net boven water blijft. En als het zinken wordt, onder u zijn eeuwige armen. Is het genoeg, gemeente, voor u om te weten, hij kent mij. Noden, angst en pijn. Of zijn er misschien ook nog mensen hier in de kerk die wel met hun zorgen en wel met hun moeite en wel met alle beslommeringen van het leven naar de Heere toe gaan, maar niet met hun schuld. Met de oorzaak, de diepste oorzaak van alle ellende. Met het hart. Die volgorde moeten we niet omdraaien, gemeente. We moeten naar de troon der genade. Niet om van onze doorn slechts alleen maar verlost te worden. Maar om van onze zonde en van onze schuld verlost te worden. In de weg van belijden. Maar dan toch, Heere, uw genade. Ja, daar is het me om te doen. En al ben ik dan een gedeukte, al ben ik dan een bedelaar, nochtans rijk door hem. Zijn genade is mij genoeg. Genade die soms ook zichtbaar wordt in dat kruis dat ik moet dragen. Genoeg, de genade bij alle onbegrepen en wegen van God in mijn leven. En dan komt God aan zijn eer, gemeente. Dat is altijd een van de bedoelingen van de Heer met ons leven. Dat God aan zijn eer komt. Paulus vervolgt in het vers, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, dat is het thema, daar zou je een prekenserie over kunnen houden vanuit de Korinthebrieven. Het zwakke God is sterker dan de mensen. Het zwakke heeft hij uitverkoren om het sterke te beschamen. Het lichaam wordt gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Paulus was bij de mensen als hij op bezoek was in zwakheid en vrees. Maar in de kracht van God. Zwakheid en kracht. Maar zo kan Paulus het werk volbrengen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die God hem geeft. Hem ter eer. Daar gaat het om, gemeente, dat hij gestalte krijgt in mijn leven. Dat er niets overblijft dan een arme zondaar en een rijke God. Dat mijn schatten beneden verloren gaan en dat ze boven verzameld worden. Nou, gemeente, als we nou de boodschap van vanmiddag moeten samenvatten. Dan zeggen we, God verhoort je gebed. Altijd. Maar niet op de manier dat je precies krijgt wat je vraagt. Hij overziet heel je leven. Wij zien alleen dat moment waarop we bidden. Maar wat hij ons ook onthoudt, niet geeft. Zijn genade geeft hij altijd. Hij zal ons het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Hij vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Zijn er alle vragen opgelost? Dominee, moet ik het daarmee doen? Moet ik dan zo verder met die doorn? Met het alleen zijn? Met mijn geaardheid? Zou jij het kunnen? Zou jij het kunnen met de genade van de Heer Jezus? Levend door en voor hem. En zou je het willen om zo ook anderen tot zegen te zijn? Al is het er maar één. Hebt u genoeg aan? Ik weet het, gemeente. Ik weet het. Sommige mensen kunnen dankbaar zijn voor een doorn en dankbaar zijn voor een kruis, jawel. Maar voor anderen blijven er die onbegrepen wegen van God. En dan kan ik hier staan preken en ik meen het. En tegelijk als je dan sommige verhalen hoort, ervaringsverhalen van mensen. Waarom moest mijn man sterven? Mijn vrouw op zo'n jonge leeftijd. Er zijn mensen met een misbruikverleden kapot gemaakt. Wat een vragen. Wat een moeite. Waar was God toen? En weet u, dan heb ik geen antwoorden. Maar dan heb ik wel een Bijbel. Waarin ik heel veel mensen worstelend met zulke vragen. Tot God zie gaan. Ze komen er niet uit. Maar ze komen wel bij hem. Bij hem. Die werkelijk waar het zwaarste kruis droeg. Het kruis dat u en ik, dat we allemaal verdienen. Het kruis van de vloek. Het kruis van het oordeel. 3 maal heeft hij gebeden. Of die drinkbeker voorbij kon gaan. Uw wil geschieden. Hij aanvaarde de doornenkroon die wij op moeten. Maar recht. Hij aanvaarde de doorn van het kruis. De vloek die mij moet treffen. Voor hem opende zich de poort van de hel. Opdat er voor zondaren een poort naar de hemel open zou gaan. Voor hem het kruis. Voor Paulus genade. En voor u die bedelt om Gods genade ook. Wat rijk als je het dan mag ervaren. Met die doorn. God is mij genadig. Ondanks alles wat ik niet begrijp. Ondanks dat het pijn blijft doen. zijn nabijheid. In mijn kruis. Zijn lijden en sterven. Dat is mijn houvast. Straks, gemeente. Straks zal God alle tranen van de ogen afwissen. Ook die tranen die vandaag vallen vanwege al die doornen. Dan zal de doornen het vlees plaatsmaken voor de kroon. Dan zijn er geen vuistslagen meer van Satan. Dan ben ik vol van hem. Dan krijgt hij alle eer. Voor zijn leiding. En voor het horen. En verhoren. Van mijn gebeden. Om Jezus wil. Amen. Zullen we danken en bidden. Trouwe Heere, heb dank voor het woord wat we ontvangen hebben. Wat een schat is die Bijbel toch. Een woord wat houvast biedt. Omdat het het woord van u is. O Heere, schenk ons allen die genade, die we niet kunnen missen. Heere, zegent u het woord wat we mochten horen. En wilt u verder leiden door uw geest. Als alle vragen niet opgelost zijn, en hier op aarde ook niet opgelost worden. Heer, u kunt het wel geven. Dat de vragen verstommen aan de voet van het kruis. Als we daar als een onwaardige vergeving en genade mogen ontvangen. Het allerrijkste wat er te vinden is, Heere, u te kennen. Geef het hier in de gemeente. Wilt u heerlijk werken? Vergeef het zondige, Heere. We bidden of u mee wil gaan in de komende week. Is met de jongeren, houdt u ze vast. Bewaart u ze. Zegen hen die in afwachting zijn van de uitslag van het examen. Heere, wees met hen als ze daarna weer verder mogen en willen. Mag het zijn met u, Heere. We bidden voor de ledenvergadering komende week. Gedenk de broeders die kandidaat staan. Die broeder die aftredend is. Werk met uw geest hier in deze gemeente. Bouwt u de gemeente. Geef onderlinge liefde. Zorg voor elkaar. En alles wat nodig is. We bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het zevende vers. Weet niet dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.